Goedenavond, gemeente. Van harte welkom. Fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online. En we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door dominee Van der Born uit Hei en Boeikoop. Afgelopen dinsdagnacht is meneer de voogd, Prinses Marijkeweg 132, na een val met een zware hersenschudding in het Beatrix opgenomen. Meneer de voogd is de vader van Sonja Pegels. We bidden om herstel en wensen Sonja en Kees sterkte met het nabijzijn van hun vader en hun schoonvader. Op woensdag 13 november waren Bert en Wil Kemkes, Kool, Dolkeweg 25, 55 jaar getrouwd. We feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkinderen van harte met deze bijzondere dag. De trouwtekst die destijds aan jullie werd meegegeven: wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht, uit Genesis 17, mocht voor jullie een mooie leidraad zijn. Jullie trouw en betrokkenheid bij God en zijn gemeente was en is tot vandaag toe. We wensen jullie God zegen en nabij toe voor de toekomst. Wilt u de genoemde gemeenteleden in uw voorbeden gedenken? De roepingscommissie laat weten, aankomende dinsdag 19 november hebben we een gesprek met een predikant. Hierin hopen we openheid te ontmoeten om vervolgstappen te kunnen ondernemen. We gaan in vertrouwen en vragen u en jou om mee te bidden. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor onze zustergemeente in Kopecheni. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. En de uitgangscollecte is bestemd voor onderhoud en verduurzaming gebouwen. We bevelen de inzamelingen van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen op toonhoogte 250. Vervolgens een ruimte voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanavond gaat het over de richter Simson. In wat voor een tijd leefde hij eigenlijk? Nou lezen we in het boek Richteren dat God de Israëlieten overgaf in de hand van de Filistijnen. En in die tijd was Simson richter. En over vergelijkbare omstandigheden zingt de psalmdichter van Psalm 60, waarvan wij nu de versen 1 en 7 zingen. Laten we samen deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 60, vers 1 en 7. In verbondenheid met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk belijden ook wij vanavond ons geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen we samen uit op toonhoogte lied 296 en daarvan de eerste twee coupletten. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Op toonhoogte 296, vers 1 en 2, nadat we ons geloof beleden hebben. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat wij samen uit de Bijbel gaan lezen, bidden wij nu om het licht van Gods geest. Laten wij bidden. Heere, onze God, goede Vader in de hemel, wij danken u dat u ons hier vanavond opnieuw samenbrengt. Dat we hier in dit kerkgebouw een plek vinden om tot rust te komen, om uw woord te horen, om samen te bidden en te zingen. Misschien is dat voor ons wel heel gewoon, omdat we hier elke zondag zijn. En tegelijk is het elke keer weer een wonder van uw trouw en uw goedheid, dat we hier in alle vrijheid samen kunnen komen. Dat u ons als gemeente aan elkaar geeft. Want geloven, dat lukt niet in je eentje. Daarvoor hebben we elkaar zo hard nodig. Om met elkaar mee te leven. Om elkaar voor te leven. Om samen de weg te gaan achter u aan. Ja, wij danken u voor dat wonder van genade. Dat er hier een gemeente is. En dat u ons deze plek geeft om samen te komen. Heren, wij belijden u dat we dat nodig hebben. Wij hebben het nodig om steeds weer toegerust te worden. Hoe wij moeten leven als christen in deze tijd. Wij hebben het nodig om herinnerd te worden aan uw grote daden in de geschiedenis en in ons eigen leven. Zo leren wij u kennen. Zo leren wij uw naam belijden. Heren, wij danken u daarvoor. Wij zien daarin uw liefde, dat u ook ons vanavond hier hebt samengebracht. Wij bidden u, werk vanavond krachtig met uw Heilige Geest in onze harten. Uw geest, uw levensadem, die de tegenstand overwint, zo zongen we net. Uw adem die ons tot leven wekt. Wij bidden u dat we door de werking van uw geest ook vanavond opnieuw verwonderd raken over wie u bent. En hoe groot uw genade en uw geduld is met mensen zoals wij. Wij bidden u ook voor een ieder die nu of later met ons verbonden is. Geef dat wij allen mogen merken dat u ons opzoekt. Dat u tot ons spreekt. En geef dat wij geconcentreerd kunnen luisteren. Dat andere stemmen in ons tot zwijgen worden gebracht. En dat we zo heel dicht bij u mogen komen. Laat ons zo die zegen ervaren. En bouw uw koninkrijk. Dat bidden wij u. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. En wij doen dat, zoals gezegd, vanavond uit het Bijbelboek Richteren. Hoofdstuk 14. In het Bijbelboek worden tal van richters of rechters opgesomd en hun geschiedenis wordt daarin verhaald, waarvan misschien wel de bekendste Gideon en Simson zijn. En vanavond gaat het dus over Simson en lezen wij van hoofdstuk 14 de eerste 20 versen. Ik bedoel, dat is het hele hoofdstuk, ja. Hoofdstuk 14 in zijn geheel. En dat begint als volgt. Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Wel nu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw, dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Maar Simson zei tegen zijn vader, neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen ze bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hen brullend tegemoet. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Hij ging verder en sprak met de vrouw. En zij was in Simsons ogen de juiste. Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw, met honing. Hij nam die honing in zijn handen en liep al etend verder. Hij liep naar zijn vader en zijn moeder en gaf hun er wat van, en zij aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simson daar een maaltijd aan, want zo deden de jonge mannen. En het gebeurde, zodra ze hem zagen, dat zij 30 metgezellen uitkozen die bij hem zouden blijven. En Simson zei tegen hen, laat mij u toch een raadsel opgeven. Als u mij dat binnen de 7 dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen en kunt ontdekken wat het betekent, zal ik u 30 stel onderkleren geven en 30 stel bovenkleren. Maar als u het mij niet kunt uitleggen, dan moet u mij 30 stel onderkleren en 30 stel bovenkleren geven. Daarop zeiden zij tegen hem, geef uw raadsel op en laat het ons horen. Hij zei tegen hen, eten kwam uit de eter en zoetigheid kwam uit de sterke. En 3 dagen lang konden zij het raadsel niet uitleggen. Toen gebeurde het op de 7e dag dat zij tegen de vrouw van Simson zeiden, haal uw man over om ons het raadsel uit te leggen. Anders zullen wij u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Hebt u ons uitgenodigd om ons bezit te ontnemen of zo? Toen ging de vrouw van Simson bij hem zitten huilen en zei, jij haat mij alleen maar en houdt niet van mij. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven en het mij niet uitgelegd. En hij zei tegen haar, zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet eens uitgelegd. Zou ik het jou dan wel uitleggen? En zij huilde bij hem op de 7e dag dat zij deze maaltijd hadden. Zo gebeurde het op de 7e dag dat hij het haar uitlegde, want zij bleef bij hem aandringen. Vervolgens legde zij het raadsel uit aan haar volksgenoot. Toen zeiden de mannen van de stad tegen hem op de 7e dag, voordat de zon onderging, wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? En hij zei tegen hen, als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem. Hij ging naar de Askelonieten en sloeg 30 man van hen dood. Hij nam hun kleren en gaf een stel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden uitgelegd. Hij was echter in woede ontstoken en keerde weer terug naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simson werd de vrouw van zijn metgezel die hem vergezeld had. Hier eindigt onze lezing vanavond. Dit is het woord van God. In de verkondiging staan wij stil bij dit hoofdstuk, bij deze geschiedenis. En als tekstvers heb ik uitgekozen Richteren 14 vers 4. Waar staat, nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Eerst gaan wij nog samen zingen en daarvoor geven wij nog onze gaven. Wij zingen daarna uit Psalm 35, daarvan de verzen 8 en 9. Wij hoorden dat Simson een leeuw tegenkomt, een jonge leeuw. En in de psalmen kom je die leeuw ook nog wel eens tegen, dan als beeld voor de vijand. En zo zingen wij in het 8e vers ook, verlos haar door uw sterke hand uit deze leeuwenklauw en tand. Psalm 35, vers 8 en 9 zingen wij in aansluiting op de collecte. Na de verkondiging zingen wij zonder verdere aankondiging uit Psalm 106, de versen 4 en 24. Psalm 106, daarvan vers 4 en 24. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk of met ons verbonden, houdt u van raadsels? Jongens en meiden, houden jullie van een raadsel? Misschien dat je wel eens elkaar een raadsel vertelt en benieuwd bent of die ander het raden kan. In ieder geval hoor ik dat wel eens van de wat jongere kinderen, dat het op school wel veel verteld wordt aan elkaar. Kan jij vertellen welk ijs niet smelten kan? Welk ijs kan niet smelten? En dan zie je ze nadenken, welk ijs kan niet smelten? En dan begint die ander al te lachen, radijs. Of wat heeft een oog en kan niet zien? Nou, die is wel makkelijk, die weten jullie wel. Een naald. En zo zijn er nog heel veel raadsels die je elkaar kan vertellen en dan maar afwachten of die ander het kan raden. Leuk is dat. Je moet er even om lachen en dan ga je weer verder met waar je mee bezig was. Maar zo grappig was het nou niet bij die bruiloft in Timna, waar Simson ook een raadsel vertelt aan die 30 mannen die daar gekomen zijn. De sfeer wordt er eigenlijk alleen maar slechter van. Het is niet even een raadsel om samen te lachen, zodat de sfeer er beter van wordt. Maar dit is een raadsel dat zelfs dodelijke gevolgen heeft. Hoe kon het zo ver komen? Simson ging naar Timna. Zo begint hoofdstuk 14. En dat zinnetje zegt eigenlijk al heel veel. Timna, dat was een plaats die grensde aan het gebied van de Filistijnen. Simson had daarvoor een uur moeten lopen, een stukje bergafwaarts richting de kustvlakte. En als je in de Bijbel leest over de Filistijnen, dan lees je heel vaak over 5 steden waar die Filistijnen woonden. Askelon, Asdod, Gaza, Ekron en Gat. En die 5 steden hadden een soort stedenband, een militaire coalitie. En ook al hoorde Timna niet tot die 5 steden, die plaats grensde daar wel aan. En het was dan ook niet vreemd dat daar veel Filistijnen woonden. Als Israëliet had Simson daar eigenlijk helemaal niets te zoeken. En het is eigenlijk ook verbazingwekkend dat hij toch naar Timna gaat. Wat heeft hij daar eigenlijk te zoeken? Want in het hoofdstuk hiervoor, waar zijn geboorte wordt aangekondigd en beschreven, staat dat Simson een bevrijder zal zijn van Israël. En in het slotvers van hoofdstuk 13 staat zelfs dat de geest van de Heere hem begon aan te vuren. Nou, als je dat leest, dan geeft dat hooggespannen verwachtingen. Dan verwacht je dat er iets groots gaat gebeuren. Simson, de bevrijder van Israël en de geest die hem vult. En dan denk je, nu gaat het komen. Gaat Simson dan met een bepaalde bedoeling naar Timna toe? Heeft hij een bepaald hoger doel op het oog misschien? Nou, als je die eerste verse leest van hoofdstuk 14, dan is eigenlijk niets dat daarop wijst. Het werkwoord zien staat in die verzen centraal. Simson, die ziet, hij kijkt met zijn ogen en hij ziet een mooi meisje. En zijn gedachten komen er niet meer los van. Zij is de ware. Met haar wil hij trouwen. Dat lijkt eigenlijk de enige reden voor hem te zijn geweest om naar Timna te gaan. En als je dat leest, denk je misschien, is deze man nu iemand die richter van Israël moet zijn? We kennen allemaal, denk ik wel, die verhalen die je vanuit de kinderbijbel misschien wel hebt gehoord en geleerd. Van Simson als de sterke held. Simson die steeds weer de vijand te machtig is. Maar als je die hoofdstukken 13 tot en met 16 nog eens leest, Ik ben er in mijn eigen gemeente bezig met een serie over onder andere de Richter Simpson. Dan denk je steeds meer, klopt dat beeld nou eigenlijk wel? Dat beeld van Simpson als sterke held, is het eigenlijk wel een held? Simpson lijkt eerder een vechtersbaas, een rokkenjager. Vrouwen spelen nogal een prominente rol in zijn leven en niet echt in positieve zin. Dat is nou echt de zwakke plek bij hem. Simpson is heel impulsief, sterk op genot gericht. Zijn zintuigen beheersen zijn leven. En hij reageert vooral op zijn gevoel, zonder dat hij daar al te diep over nadenkt. En dat zie je ook precies gebeuren aan het begin van dit hoofdstuk. Hij ziet dat meisje in Timna en ja, hij is daar zo vol van dat hij meteen teruggaat naar huis en dat als eerste vertelt. Ik heb een Filistijns meisje gezien, neem haar voor mij tot vrouw. Tja, je kan je de gesprekken wel voorstellen die daar thuis gevoerd zijn. Die gesprekken aan de keukentafel tussen Simpson en zijn ouders. Wat? Een Filistijns meisje? Daar zijn we niet blij mee, Simpson. Is er geen meisje uit je eigen volk dat bij jou zou passen? En het gaat er echt fel aan toe. Is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw, zeggen zijn ouders, dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Onbesneden Filistijnen, nou dat klinkt niet sympathiek. Nou is het bezwaar van die ouders niet per se racistisch van aard, alsof ze zeggen, mijn zoon zal nooit trouwen met een Filistijnse. Nee, het gaat die ouders om het feit dat Simpson wil trouwen met iemand van buiten het verbond. Daar had God ook allerlei wetten over gegeven. Je kan het lezen in het boek Exodus bijvoorbeeld. God had niet zozeer een verbod gegeven op huwelijken van mensen van verschillende rassen, interraciale huwelijken, maar wel op interreligieuze huwelijken. Het was niet toegestaan om te trouwen met iemand die een andere god diende, die een ander geloof aanhing. Je ziet dat bijvoorbeeld ook wel, als je nagaat dat bijvoorbeeld Mozes ook trouwde met iemand die niet tot hetzelfde ras behoorde. Hij trouwt met Zippora. Zij was dan weliswaar geen Israëlitische, maar zij erkende wel het verbond van God. Maar goed, je kan je de reactie van die ouders van Simpson vast maar al te goed voorstellen. Misschien wel vooral als je zelf kinderen hebt in de leeftijd dat ze verkering krijgen. En dan komen ze op een dag thuis met een mededeling dat ze een vriendje of vriendinnetje hebben. Of hij of zij wordt meegenomen. Best wel even een spannend moment. Wat is zij voor meisje? Wat is dat voor een jongen die zo gek is op mijn dochter? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? En voor jullie jongens en meiden, is dat nou voor jou een belangrijke vraag? Dat jouw vriendje of vriendinnetje ook gelovig is of niet? Dat hij of zij christen is? Of denk je dan, ja, hou even op, laat dat nou even zitten. Ik ben heel verliefd. Dat is het belangrijkste, toch? Nou ja, ik vraag het niet voor niks. Simpson die ging naar Timna en hij had daar eigenlijk niets te zoeken. Een Israëlitisch meisje zou hij daar niet kunnen vinden. En misschien moet jij jezelf ook wel eens afvragen of jij op plekken komt die je kan vergelijken met Timna. Plekken waarvan je je af kan vragen wat je er eigenlijk te zoeken hebt. Waar ben je eigenlijk naar op zoek? Ook als je denkt aan een vriend of vriendin. Is het dan belangrijk dat hij of zij gelovig is? En ouders, waar laat je je kinderen naartoe gaan? Bijvoorbeeld als ze zomers met vrienden op vakantie willen gaan. Of als ze na een examen samen op reis gaan. Laat je ze dan zomaar gaan naar een bestemming die ze zelf uitkiezen. Een examenreis naar Renesse. Of naar Lorette Mar in Spanje, als je wat verder weg wilt. Je kent ze vast wel, die bekende vakantiebestemmingen. Zeg je dan direct leuk, moet je doen, heb je verdiend. Ja, examen achter de rug, lekker genieten. Of ga je wel even in gesprek? Waarom wil je nou daar naartoe? Simson ging naar Timna en hij ziet daar een mooie vrouw en hij kan haar niet meer uit zijn gedachten krijgen. Zij is in zijn ogen de juiste. En zijn ouders, die hebben het er wel lastig mee. Wat Simson hier doet, staat symbool voor Israël als geheel. In Simson zien we eigenlijk Israël in het klein. In hem zien we de geestelijke gesteldheid van Israël weerspiegeld. Het volk Israël, dat eigenlijk net als Simson ook niet alleen impulsief, maar ook eigenwijs is. De raad van anderen willen ze niet horen. Zoals Simson de raad van zijn ouders eigenlijk niet wil horen, zo wil het volk Israël de raad van God niet horen. En ze kiezen hun eigen weg. Ze lopen bij God vandaan en gaan meedoen in de afgodendienst van de omliggende volkeren. Simsons ouders hebben er verdriet van dat hun zoon deze keuze heeft gemaakt. Een meisje van de Filistijnen. En toch, Simsons ouders laten hun kind niet los. Het kind van de belofte laten zij niet los. En dat leert ons hoe wij als christelijke ouders met onze kinderen om moeten gaan. Dat wij hen vast moeten houden. Ook al gaan ze lijnrecht in tegen Gods verbond en woorden. Ook al gaan ze een onbijbelse relatie aan. Vergeet niet, God laat toch ook nooit een van zijn kinderen los. Ondanks alles wat wij doen. God blijft ons eeuwig trouw. Ook de ouders van Simson laten hun kind niet los. En wij hebben misschien al wel snel ons oordeel klaar. Is dit nu een richter van Israël? Daar is Simson helemaal niet voor geschikt, denk je misschien. Hij is veel te impulsief. En in de hoofdstukken die hierop volgen blijkt steeds maar weer dat Simson een totaal gebrek aan seksuele zelfbeheersing heeft. Hoe kan zo iemand richter zijn? Hoe kan het dan dat we toch verschillende keren lezen dat de geest van de Heere vaardig over hem werd? Nou, dan moet u eens meelezen wat er staat in vers 4 van hoofdstuk 14. Daar staat, nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Hier staat dus niets anders dan dat God hier zelf op aanstuurde. Dat die gang van Simson naar Timna paste in het plan van God. Dat is wel heel opmerkelijk. En wat wordt er vervolgens dan bedoeld met dat zinnetje in dat vierde vers, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen? Gaat dat eigenlijk over Simson of gaat dat over God zelf? In onze vertaling, de herziene Statenvertaling, staat hij met een kleine letter. Maar in de meeste andere Nederlandse Bijbelvertalingen staat hij daar met een eerbiedskapitaal, een hoofdletter. Waarbij je dus niet moet denken aan Simson, maar aan God zelf. En de meeste uitleggers zijn het daar eigenlijk wel over eens. Dat God zelf een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. En dat hij in Simson een manier gevonden heeft om Israël van de Filistijnen te bevrijden. Simson, die impulsieve, die eigenwijze man. Hij past hier in het plan van God. Hij is hier blijkbaar de goede man op de juiste plek om Israël te bevrijden. Misschien roept dat bij u en bij jou wel allerlei vragen op. En past dat helemaal niet bij het beeld van God dat je hebt? Heeft Gods geest dan de hand gehad in deze beslissing van Simson? En bovendien, is het dan de wil van God dat aan het eind van dit hoofdstuk ook nog eens 30 man willekeurig gedood wordt? Dat beeld van God als strijder, als strijdheld. Misschien zijn we dat wel kwijtgeraakt in deze tijd. Maar hoe vaak lees je daarover niet in de psalmen? De Heere der Heerscharen, God van de legermachten. Bijvoorbeeld psalm 68, waarvan we zo vaak dat 10e vers met elkaar zingen. Dat begint toch echt wel met deze woorden. De Heer zal opstaan tot de strijd. En zo zijn er nog veel meer psalmen. Die spreken over God als een strijdheld. En ik denk dat veel mensen vandaag in de kerk daar slecht mee uit de voeten kunnen. Met een God die oordeelt, met een God die ten strijde trekt. Wij hebben liever een God die ons steunt. Een God die ons bemoedigt. Een God die zegt, jij kunt het. Ik zal met je zijn. Ja, dat is ook waar. Daar wil ik niets aan afdoen. Maar we moeten wel oppassen voor eenzijdigheid. Want God staat niet automatisch aan onze kant. God is het niet automatisch met ons eens. Het kwaad moet ook bestraft worden. Zonde moet ook geoordeeld worden. Als wij over God denken als iemand die automatisch aan onze kant staat, dan is hij in feite een verlengstuk van ons eigen denken. En daarom moeten we zeggen, gelukkig is God ook een strijder. Gelukkig is God een God die het kwaad, die de zonde bestraft. Dat zien we toch door heel de Bijbel heen. God kan het niet aanzien dat mensen zo lijnrecht tegen zijn wil ingaan. En nu kan hij daar Simson voor gebruiken om Israël te bevrijden van die Filistijnen. Van die verkeerde invloeden, van die afgoden die ze zijn gaan dienen. Ook al denken wij als lezer, alle hoop is vervlogen voor Israël. God kan toch een nieuw begin maken door de hand van Simson. Maar dat weten zijn ouders hier nog niet. Die ouders die zo moeite hebben met die keus van Simson. Tegelijk laten deze godvrezende ouders hun kind niet los. Hoewel ze misschien hun vragen hadden. Hoe is het mogelijk dat Simson dit nu doet? Is dit Gods weg? Toch gaan ze mee naar Timna om dat huwelijk te regelen. Ja, en ik stel me zo voor dat de buren wel gedacht zullen hebben. En dat het dorp ze wel nagekeken zou hebben. Gaan jullie nou echt met Simson mee? Maar Simsons ouders laten hun kind niet los. Samen met Simson gaan zij naar Timna. En dan onderweg neemt Simson even een parallelweggetje door de wijngaarden van Timna. En als hij daar in zijn eentje loopt, komt hij ineens een jonge leeuw tegen die hem brullend tegemoet komt. En weer lezen we dat de geest van de Heere vaardig over hem wordt, dat de geest in hem gaat werken. En met zijn grote kracht verscheurt hij die leeuw met zijn blote handen. Bijna was hij verslonden door die leeuw. Maar gelukkig, uiteindelijk werd hij die leeuw de baas. Tegen zijn ouders vertelt hij niets. Hij doet net alsof er niets gebeurd is. Apart, je denkt, waarom staat dit voorval in de Bijbel? Zit daar nou een betekenis achter? Is dit misschien een voorteken van Simson en hoe hij uiteindelijk de vijand zal verslaan? Want dat lees je toch wel vaker in de Bijbel, dat de leeuwen staan voor de vijand. Hoe het ook zij, als ze enkele dagen later weer langs diezelfde plek komen, gaat Simson weer even van de weg af. En gaat terug naar die plek waar hij die leeuw was tegengekomen. En ik weet niet of u of jij dat ook wel eens doet, dat je soms na een tijd weer teruggaat naar plekken waar je iets bijzonders hebt meegemaakt in je leven. Dat je terugkeert naar plekken waar God ingegrepen heeft in je leven. Je kan natuurlijk ook teruggaan naar plekken waar je je eigen prestaties kan bewonderen. Maar wat is het goed om terug te gaan naar plekken waar God zijn grote werk aan jou heeft laten zien. Waar hij je heeft gered. En als je daar dan weer bent op die plek, dan raak je verwonderd. Dan voel je je klein. En ik stel me zo voor dat dat met Simson net zo was. Als hij daar terugkomt bij die plek, alleen, en hij ziet daar dat kadaver van die leeuw liggen. En hij denkt nog even terug aan dat moment dat hij bijna door die leeuw gegrepen was. Dat hij als het ware de dood in de ogen had gekeken. En nu dat kadaver ziet liggen. En dan ziet hij ineens dat er een bijennest in zit met honing. En hij begint ervan te eten, geeft ook zijn ouders ervan. En weer zien we dat Simson eigenlijk heel impulsief is en niet nadenkt, want hij breekt daarmee de gelofte van de Nazireër. Hij was als Nazireër aan God gewijd, maar dat betekende wel dat hij geen dode lichamen, geen dode dieren mocht aanraken. Laat staan dat hij eten mocht uit een kadaver. Het wordt wel duidelijk voor ons hoe serieus Simson zijn Nazireërschap neemt. En het is niet de eerste keer dat hij zogezegd vuile handen maakt. En tegelijk vind ik het ook wel een mooi beeld. Op die plek waar hij gevochten had op leven en dood, waar God hem had gered door zijn grote kracht. Nu smaakt hij daar hoe goed God voor hem is geweest. Honing, zoetigheid kwam uit die sterke leeuw. Ja, je kan je voorstellen dat Simson dat beeld niet meer kwijtraakt. En dat hij daar nog helemaal mee in zijn hoofd zit als hij enkele dagen later de bruiloft viert en de maaltijd klaarmaakt. En als er dan ook 30 metgezellen of leeftijdsgenoten bijkomen om dat feest te vieren. Dan wil Simson aan hen laten zien dat hij niet alleen maar een sterke kerel is. Dat hij niet alleen maar fysieke kracht heeft, maar dat hij ook nog wel na kan denken. En hij zegt, laat mij jullie een raadsel opgeven. Nou, dit is wel echt een moeilijk raadsel. Want hij zegt dan, eten kwam uit de eter. En zoetigheid kwam uit de sterke. En wij weten als lezers dat dat raadsel helemaal verband houdt met wat Simson had meegemaakt met die leeuw. Maar die metgezellen die dat raadsel moeten raden, die denken van tevoren, nou dat lukt ons wel, kom maar op, 30 stel onderkleren en bovenkleden. Maar de frustratie wordt alleen maar groter. Na 3 dagen hebben ze nog geen oplossing kunnen bedenken. Ze kunnen het raadsel niet kraken. En dus gaan ze kijken aan wie zijn aanstaande vrouw nu het meest loyaal is. Zal zij het meest verbonden zijn aan haar aanstaande man of aan haar eigen volk? Kiest zij voor Simson of kiest zij voor haar eigen, voor het Filistijnse volk? En die mannen zeggen dan tegen haar, zeg aanstaande vrouw van Simson, heb jij er wel eens aan gedacht dat wij ook jouw huis en het van je vader erbij af kunnen branden? Haal je man nou maar gauw over om dat raadsel aan jou uit te leggen. Wij zijn hier toch niet uitgenodigd om ons bezit te laten ontnemen of zo? Nou, die vrouw wordt echt wel onder druk gezet. En je kan je afvragen of ze nog wel een keus heeft. Ze werkt in ieder geval mee met die mannen en ze weet wel hoe zij Simson om haar vinger moet winden. Ze gaat bij Simson zitten huilen en ze zegt, jij haat mij alleen maar. Jij houdt niet van mij. Als je dat raadsel niet aan me uitlegt, Simson, weet ik dat je niet van me houdt. En eerst sputtert Simson nog wat tegen, joh, mijn ouders weten het niet eens. Waarom zou ik het jou vertellen? Maar als die vrouw blijft huilen bij hem, dan bezwijkt Simson tenslotte. Die hele groep Filistijnse mannen was niet in staat om Simson te breken, maar zijn vrouw die in tranen is wel. Na 7 dagen vertelt hij haar de uitleg van het raadsel. En we zien waar de vrouw eigenlijk het diepste mee verbonden is. Zij wil haar volksgenoten trouw blijven. Ze wil haar familie niet in het onheil storten. En daarom vertelt ze de uitleg gauw aan die mannen, zodat voor zonsondergang de oplossing verteld kan worden. En wat dan zo bijzonder is, als die mannen naar Simson toe gaan, dan vertellen ze niet eenvoudigweg, dit is het antwoord. Jij hield ons voor, eten kwam uit de eten, nou dat is dit. En zoetigheid kwam uit de sterker, dat betekent zus. Nee, ze antwoorden eigenlijk met een nieuw raadsel. Ze antwoorden opnieuw met een vraag. Ze zeggen, wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? En als die mannen dat zeggen, dan geven ze niet alleen de uitleg van het raadsel, maar geven ze als het ware daarmee ook een nieuw raadsel op. Het is een heel gemeen steekspel dat de woede van Simson wekt. Want hij weet wel dat dit zijn zwakke plek is. Hij weet wel wat er zoeter is dan honing en wat er sterker is dan een leeuw. En ook al wordt het antwoord niet gegeven, Simson weet het maar al te goed. Dat is de liefde. Staat het zo ook niet in het boek Hooglied? De liefde is sterker dan de dood. En als de vrouw haar verlangen naar de man onder woorden brengt, zegt ze, ik verlang er sterk naar in zijn schaduw te zitten en zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Ja, als die mannen dat zo zeggen, wat is zoeter dan honing, wat is sterker dan een leeuw, dan weet Simson, dat is mijn zwakke plek. Zo ben ik hier te pakken genomen. Door de liefde, door mijn vrouw. En Simson heeft het direct door. En daarom antwoordt hij met een ander beeld. Als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Helemaal in stijl van dat spel tussen Simson en die mannen noemt hij zijn vrouw nog steeds niet bij haar naam, maar vergelijkt haar met een kalf, wat overigens in die tijd niet per se negatief hoeft te worden opgevat. En hij bedoelt te zeggen, zoals een boer bezig is te ploegen met een kalf in de hoop verborgen schatten te vinden in zijn akker, zo hebben jullie dat gedaan. Jullie hebben mijn schat gevonden door te ploegen met mijn kalf. Tenminste, dat is de uitleg die ik tegenkwam. Maar ik hoorde in mijn eigen gemeente dat je helemaal niet kan ploegen met een kalf. Dus zo leer je maar weer. In ieder geval bedoelt Simson met dat kalf wel zijn eigen vrouw. En hebben die metgezellen door met haar contact te hebben zijn schat gevonden. En Simson is woest. Hij gaat naar de stad Askelon en slaat willekeurig 30 man dood. En hun kleren neemt hij mee om te overhandigen aan die metgezellen. Het huwelijk gaat niet door. Hij is zo boos dat hij denkt, laat dat huwelijk maar zitten. Hij keert terug met zijn ouders. En vervolgens, zo staat er in het laatste vers, trouwt zijn vrouw, of aanstaande vrouw, met zijn metgezel die hem vergezelde. Of zoals je ook vertalen kan, zij trouwt uiteindelijk met degene die als getuige was opgetreden. Tja, dit is echt wel een geschiedenis die voor Simson heel slecht afloopt, zou je zeggen. Dit avontuur is niet goed afgelopen. En tegelijk heeft hij die Filistijnen wel een slag toegebracht. Maar wat kan deze geschiedenis ons vandaag nou leren? Nou, ik denk dat vers 4 het sleutelvers is. Dat God hier zijn hand in heeft gehad. Dat God een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. En dat God nu juist de zwakheid van Simson inzet om een confrontatie tussen die twee volkeren te veroorzaken. Want wat hier gebeurt, maakt de scheiding tussen Israël en de Filistijnen alleen maar groter. Een scheiding die voor het volk Israël nu juist zo hard nodig was. Want die Filistijnen vormden wel een gevaar voor Israël. Een geestelijk gevaar. Omdat ze Israël wegtrokken bij God en bij zijn verbond. God zet Simson dus in om die twee volkeren juist verder uit elkaar te brengen. En dat maakt ons verwonderd. Dat God ondanks de zonde van Simson, ondanks de zonde van het volk Israël, hen trouw blijft en dwars door zondige mensen heen redding brengt. God kan zondige mensen dus gebruiken in zijn plan. Wat we door heel de Bijbel heen zien, maar bijvoorbeeld ook op het moment dat de Heer Jezus veroordeeld wordt. Jezus wordt onschuldig ter dood veroordeeld. En de mensen die dat deden, de mensen die daaraan meewerkten, die hadden de foute beslissing genomen. Want Jezus was helemaal niet schuldig. Maar God zorgde ervoor dat die zonde meewerkte aan een hoger doel, namelijk de verlossing van de wereld. God kan een slechte keuze laten bijdragen aan het goede. Dat zien we hier. Als Simson naar Timna gaat, dan denk je, wat zoek je daar nu? En als hij daar een meisje vindt, waar zijn ouders helemaal niet blij mee zijn. Maar aan het eind van het hoofdstuk zie je dat er een hoger doel mee is bewerkt, dat die volkeren verder uit elkaar zijn gekomen. En zo kunnen we deze geschiedenis van Simson vandaag zien. Aan de ene kant een waarschuwing voor de zonde, om niet zomaar mee te gaan in deze wereld, om niet verleid te worden tot verkeerde keuzes. Maar aan de andere kant leert deze geschiedenis ons dat God oneindig trouw blijft. Dat hij zelfs Simson kan gebruiken om zijn volk te verlossen. Laten wij ons daar vandaag over verwonderen. Dat God zo geduldig is. Zo goed dat hij door onze zonde heen ons vasthoudt. Dat hij ondanks onze zonde verlossing wil brengen. Laten we God daarom prijzen. En vol vertrouwen onze weg vervolgen. Vol vertrouwen achter deze God aan. Amen. Ja, het zijn wat moeilijke woorden misschien, zoals we ze gezongen hebben uit Psalm 106, maar ze geven denk ik weer wat we gelezen hebben. Dat we gezondigd hebben, dat wij mensen zijn die niet naar Gods wil en weg leven, maar dat God nochtans met ons begaan is. Het woord waarin je misschien het evangelie wel kan samenvatten. En toch blijft God trouw, blijft hij denken aan zijn verbond. En blijft hij bij ons met zijn goedheid en zegen. Reden genoeg om God te danken. En dat gaan we nu ook samen doen. En we doen ook voorbeden voor de gemeenteleden. En ook andere zorgen die ook aan het begin van de dienst zijn medegedeeld. Laten wij Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere onze God. Zo komen wij vol verwondering en dankbaarheid tot u. Hoe groot is uw trouw en uw geduld met mensen zoals Simson, met mensen zoals wij. Keer op keer maken wij keuzes tegen uw wil en weg in. Volgen wij onze eerste impulsen en verlangens. Maar u laat ons niet los. U kunt uw verbond niet vergeten. En steeds weer bent u met ontferming bewogen om schapen die van de weg zijn afgedwaald. U bent als een herder die hen opzoekt. U zoekt naar wat verloren dreigt te gaan. Heren, wat verwonderen wij ons daarover. Wij prijzen uw geduld, uw goedheid, uw genade. Ja, wij verwonderen ons daarover, want wij kunnen het zelf niet opbrengen. Als iemand ons steeds weer ontrouw is, dan zeggen wij, het is nu een keer klaar. Het is een keer afgelopen. Zoals Simson, die zei, laat dat huwelijk maar zitten. Ik ga wel weer bij mijn ouders wonen. Maar u laat uw kinderen nooit los. Wat ze ook gedaan hebben. Wat is dat onvoorstelbaar groot. Heren, wij danken u dat u zo vol liefde bent. Dat u Simson zo gebruikte om die nodige scheiding aan te brengen tussen Israël en de Filistijnen. Ook al roept deze geschiedenis ook wel heel veel vragen bij ons op. En die brengen we ook bij u. Als we lezen over die 30 doden die er nog vallen. Zomaar, willekeurig. Dan denken we, dat zijn toch ook mensen die door u gemaakt zijn. Doet dat er niet toe? Is geweld zomaar gelegitimeerd? Vandaag de dag zien we dat toch nog steeds gebeuren. Zoveel geweld. Elke dag weer doden op het slagveld. In Oekraïne. Tussen Israël en Hamas, Hezbollah. Wat is er nog veel geweld. Oorlog. Onrecht. Heren, wij roepen u aan. Ontferm u over deze wereld. Laat uw rijk van vrede en recht toch komen. En wijs mensen die daarvoor zijn aangesteld ook de weg om uit deze oorlogen te komen. Heren, tegelijk danken wij u dat u een God bent die het kwaad niet onbestraft kan laten. U bent ook een God die strijdt tegen het kwaad, tegen de duivel, tegen de zonde. En dat is maar goed ook, anders kwam er nooit gerechtigheid. Anders zou het onrecht heersen op aarde. Maar u kan dat niet aanzien. Onrecht kan niet onbestraft blijven. Ja, heren, zo staan wij ook voor u. Als zondige mensen. en roepen u aan, door uw Zoon Jezus Christus, om vergeving van onze schuld. Dat u ons aanziet in Hem, als kinderen van u. Wees ons genadig. Wij bidden voor hen met wie wij meeleven, met wie we ons verbonden weten. We bidden voor meneer De Voogd, die in het ziekenhuis is opgenomen na een zware val. En daar herstelt van een hersenschudding. Wees hem nabij en maak het goed. We bidden ook voor andere gemeenteleden die met ziekte of zorgen te maken hebben. Soms weten we het van hen. Maar misschien vaker ook niet, als het niet zichtbaar is. Als mensen ook mentaal het moeilijk hebben, psychisch in de knoop zitten. Heere, wilt u ook dan troost geven en een uitweg wijzen? We bidden ook om uw nabijheid voor mensen die al jarenlang ziek zijn, die een chronische ziekte hebben. Wilt u de kracht geven om daarmee te kunnen leven, om hoop te kunnen houden, te vertrouwen op u? Heere, zo denken we in onze gebeden aan gemeenteleden die niet bij namen genoemd worden. Maar u weet wie uw nabijheid en kracht in het bijzonder nodig hebben. We bidden ook voor jongeren in de gemeente. Als ze in de levensfase zitten dat ze op zoek zijn naar een vriend of vriendin, iemand met wie ze hun leven kunnen delen, help hen om daarin goede keuzes te maken. Om ook goed na te denken, waar ga ik naartoe? Waar zoek ik dan? Wat zoek ik eigenlijk? En om ook die verlangens en ja, alles wat in ons hart speelt aan u voor te leggen. We hoeven tot u niet alleen te komen met, ja, met gebeden over vergeving of voorbeden voor anderen, maar dat kunnen toch ook net zo goed gebeden zijn die gaan over iemand, ja, van wie we houden. Of het verlangen naar een vriend of vriendin, dat brengen we ook bij u. U kent ons leven door en door. U weet wat we nodig hebben. Wilt u ons ook daar in de weg wijzen? Ook ouders, als ze naast hun kinderen staan, om hen heen, en daarin voorleven. Wilt u leren wat goed is? We danken u vanavond ook met Bert en Wil Kemkes, die afgelopen week hun 55-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. We danken u samen met hun kinderen en kleinkinderen dat ze dit hoogtepunt met elkaar mochten vieren en gedenken. Wees hen nabij, nu en ook in de toekomst. En zo bidden we vanavond ook voor uw wereldwijde kerk. In het bijzonder denken we ook aan het werk dat Florin en Rut mogen doen in Copacene in Roemenië. We bidden voor het werk dat ze daar mogen doen. Geef hen daarvoor de kracht en gezondheid. Laat het tot zegen zijn voor de mensen die daar wonen. Dat ze mogen ontdekken hoe groot u bent. Uw genade ook voor hen. Heer, we bidden vanavond ook voor de gemeente hier ter plaatse. In het bijzonder bidden we ook voor het beroepingswerk. Als komende week opnieuw een gesprek mag plaatsvinden met een voorganger. Als dat mogelijk mag leiden tot een nieuw beroep. Heer, wilt u dan wijsheid en zegen geven om dat gesprek op een goede manier te voeren? Wilt u daarin leiden? Als dit de weg is die mag leiden tot een beroep. Heren, u kent het verlangen van ons als gemeente naar een nieuwe herder en leraar. We leggen deze nood aan u voor. Wilt u daarin voorzien? Heren, zo hebben we u veel te bidden. Maar we brengen ook onze dank bij u. U die ons leven draagt van dag tot dag. Uw naam zij geloofd. Tot in eeuwigheid. Blijf ook bij ons. In de avond van deze dag. Als we de nieuwe week weer zijn begonnen. En morgen onze dagelijkse bezigheden mogen oppakken. Laat onze gedachten en gebeden dan tot u mogen blijven gaan en ja, dat we met u ook door het leven gaan. Met u onze keuzes maken. Zegen ons in alles. Dat bidden wij u. In de naam van Jezus Christus, onze Here. Amen. Wij gaan samen ons slotlied zingen uit Op Toonhoogte, lied 118 en daarvan alle versen. Lied 118 uit Op Toonhoogte, een lied om de leiding van God en daarvan zingen we alle coupletten. Verhef nu uw harten tot God, ga heen in vrede en ontvang hier in de kerk of met ons verbonden de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.